Volgende week zondag, Deo Volente, gaat in beide diensten uw eigen predikant voor. De eerste collect is voor de diaconie, de tweede voor de kerkvoogdij en de derde voor het solidariteitsfonds. Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, eerstgeborene uit de doden, de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 39, gemeente, gaan we zingen, vers 1. Ik zei, nu zal ik letten op mijn paden. En we zingen ook het vijfde vers. Nu dan, o Heren, wat is het dat ik verwacht? 1 en 5 van Psalm 39. verband met de tekst van vanavond doen wij belijdenis met artikel 37 van onze Nederlandse geloofbelijdenis. En daarna zingen we psalm 119 vers 69. En dan luisteren we naar Romeinen 6. Maar eerst doen we belijdenis van het christelijk geloof en in ieder van u en jullie spreken in je hart als volgt.
Ten laatste geloven wij, volgens het woord Gods, dat, als de tijd van de Heere verordend, die alle creaturen onbekend is, gekomen en het getal der uitverkorenen vervuld zal zijn, onze Heere Jezus Christus uit de hemel zal komen, lichamelijk en zienlijk, gelijk Hij opgevaren is, met grote heerlijkheid en majesteit, om zich te verklaren een rechter te zijn over levenden en doden. Deze oude wereld in vuur en vlam stellende om haar te zuiveren. En als dan zullen persoonlijk voor deze grote rechter verschijnen alle mensen, zowel mannen als vrouwen en kinderen, die van den aanbeginnen der wereld af tot den einde toe geweest zullen zijn. Gedagvaard zijnde door de stem des archangels en door het geklank der bazuin Gods. Want al degenen die gestorven zullen wezen, zullen uit de aarde verrijzen. De zielen samengevoegd en verenigd zijnde met haar eigen lichaam, in het welk zij zullen geleefd hebben. En aangaande degenen die alsdan nog leven zullen, die zullen niet sterven gelijk de anderen, maar zullen in een ogenblik veranderd en uit verderfelijk onverderfelijk worden. Alsdan zullen de boeken, dat is de consciënties, geopend en een dode geoordeeld worden, naar hetgeen zij in deze wereld gedaan zullen hebben, het zij goed of kwaad. Ja, de mensen zullen rekenschap geven van alle ijdele woorden die zij gesproken zullen hebben, die de wereld niet dan voor kinderspel en voor tijdverdrijf acht. En dan zullen de verborgenheden en geveinsdheden der mensen openbaarlijk voor allen ontdekt worden. En daarom is de gedachtenis van dit oordeel met recht schrikkelijk en vervaarlijk voor de boze en goddeloze, en zeer wenselijk en troostelijk voor de vromen en uitverkorenen, terwijl alsdan hun volle verlossing volbracht zal worden, en zij aldaar zullen ontvangen de vruchten des arbeids en der moeite die zij zullen gedragen hebben. Hun onnozelheid zal door allen bekend worden, en zij zullen de schrikkelijke wraak zien die God tegen de goddelozen doen zal, die hen getiranniseerd, verdrukt en gekweld zullen hebben in deze wereld, de welke overwonnen zullen worden door het getuigenis hunner eigen consciënties, en zullen onsterfelijk worden, doch in zulke voegen dat het zal zijn om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur, het welk den duivel en zijn engelen bereid is. En daarentegen, de gelovigen en uitverkorenen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De zonen Gods zal hun naam belijden voor God, zijn Vader, en zijn uitverkoren engelen. Alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden. Een zaak die nu tegenwoordiglijk door vele rechters en overheden als ketters en goddeloos verdoemd wordt, zal bekend worden de zaak des zoons Gods te zijn. En tot de genadige vergelding zal hen de Heere zulk een heerlijkheid doen bezitten, als het hart eens mensen nimmermeer zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen, om ten volle te genieten de belofte Gods in Jezus Christus, onze Heere. De schriftlezing is uit Romeinen 6. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door een doop in den dood. Opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, dan zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven, wetende dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij de zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Goden. Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel de zonde dood zijt, maar Goden levend zijt in Christus Jezus, onze Heere. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelfde lichaams. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt uzelf Goden, als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden Goden tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade? Dat zij verre. Weet gij niet, dat wien gij uzelf stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt desgene die gij gehoorzaamt, of der zonde tot de dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Maar Gode zij dank, dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot het welk gij overgegeven zijt. En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze, om de zwakheid uw vleeses wil. Want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn der onreinheid en der ongerechtigheid tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn der gerechtigheid tot heiligmaking. Want toen gij dienstknechten waart der zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. Wat vrucht dan had gij toen van die dingen waarover gij u nu schaamt? Want het einde derzelve is de dood. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt zijnde en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking en het einde der eeuwige leven. Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heere.
Laten we opnieuw het aangezicht van de Heere zoeken om een zegen van hem af te bidden. Heere, alsjeblieft, trek ons vanavond uit genade door middel van het woord in uw gericht, in uw oordeel waarvan we net belijdenis gedaan hebben. En maak het door middel van de prediking werkelijkheid in ons leven. We leven daar zo langs en zo ver vandaan. We houden er zo weinig rekening mee. dat u op de wolken van de hemel komt. En dat we dan allemaal voor uw rechterstoel gedagvaard zullen worden bij de stem van de aartsengel. En ook uw kinderen, uw volk leeft daar zo ver vandaan vaak. Er zijn er zo weinig die van harte kunnen zeggen waarom wij deze dag verwachten met een vurig verlangen om ten volle te genieten de belofte Gods in Christus Jezus. Zo'n lauwe kerk en zo'n lauwe gemeente en zo'n lauw aardsgezind christendom waarin wij leven en waarin we en waarvan we deel uitmaken. En zou u dan vanavond, heren, als u ons gaat bepalen bij de baten, wat die praktijk van vanmorgen en de vorige keren, wat dat nou oplevert. We leven in een tijd waar altijd gevraagd wordt, wat heb je eraan? Nou, heren, laat dat dan vanavond eens zien, wat uw kind eraan heeft, als het hier op aarde aangevochten en bestreden wordt. En als het hier blootstaat aan duizendtal verleidingen. En als het zich hier bevindt op het domein van de Satan die erop uit is als een briesende leeuw, om ze te verslinden en te ziften als de tarwe. En ze mogen dan uit genade volharden tot het einde. Heere, uw kinderen hebben er zo weinig zicht op en dat smeken we u. Dat u vanavond ze het vergunt om het rechte zicht te krijgen op hoe ze dan zullen zijn als ze gedaagd worden met de hele wereld voor uw rechterstoel. Dat ze dan vrijmoedigheid zullen hebben van niet te worden verdoemd zoals de kanttekening dat zegt. Heren, alsjeblieft, en wil u dat dan gebruiken, het leven van uw kinderen, opdat ze naar die dag is gaan uitzien en hem gaan verlangen en hem als het ware naderbij gaan bidden. Dat gebed gaan bidden van de laatste bladzijde van de Bijbel. Kom, Heere Jezus, kom, alsjeblieft. Heren, gebruik ook deze prediking waarin het oordeel aan de orde komt als u het geeft, om degenen die die vrijmoedigheid niet hebben, door eigen schuld niet hebben, nu niet hebben, dus dan ook straks niet, of u moet nog betijds ingrijpen. Laat ze dan toch eens zien, heren, hoe ze het dan maken zullen op die dag. En dat hun kerkgangen dan niet, dat ze het daar niet meer redden. En met hun degelijkheid en met hun principe, met hun ernst. Heere, gebruik deze prediking om ze te bewegen tot het geloof. Om zich voor te bereiden op die ontzaglijke ontmoeting met u. Alsjeblieft, om zich te laten heiligen, zoals we dat vanmorgen hebben gehoord. Immers zonder heiliging zal niemand u zien, onmogelijk. Heren, help ook mij voor de derde keer om uw woord recht te prediken naar de zin en mening van u, o Heilige Geest. En schenk bediening uit het heiligdom, hoef ik het niet te doen. Maar wil u het woord zelf nemen. Heren, wil aan de avond van de dag ook vrijmoedigheid geven om voorbeden te doen. Gedenk deze gemeente, grote gemeente. En waak erover. Ze leeft wat op afstand van de grote wereld hier nog in een vrij beschutte omgeving, maar alsjeblieft, laat ze en dan vooral de kerkenraad en met name de ouderlingen met de predikant waken. Laat ze getrouwe wachters zijn op de muren van deze gemeente. Om bij tijd de vijand en de verleider te signaleren. En te strijden, te trekken, te weren. Heere, zegen ook dominee den Ouden als hij na een periode van rust en werk weer hoopt op te nemen. Wil hem met uw geest vervullen. Heere, geef hem in de binnenkamer omgang met u. Opdat hij hier op de kansel vanuit de ondervinding en de praktijk ook spreken kan. Gedenken met vrouw en kinderen. Heb nog te doen met het puin en het gruis van de kerk in Nederland. Alsjeblieft wil u nog zuiveren. Heere, alsjeblieft nog wederkeren. Gedenk uw kerk over de hele wereld en dan bijzonder uw kinderen die vervolgd worden, die verdrukt worden, die met de dood worden bedreigd, in kampen worden opgesloten, alleen Heere Jezus, omdat ze u lief hebben. Heere, maak ze standvastig, getrouw en schenk ze een grote mate van geloof en van hoop. En van liefde. En doe ze uw kennelijke nabijheid ervaren. Heere, gedenk alle noden van deze gemeente. Zieken meer of minder ernstig. Die oud zijn, die eenzaam zijn. Die neigen naar het graf. Heere, erbarm u ook over deze wereld in nood. En waar wij ook kijken, Heere, er zijn nog nooit zoveel gewapende conflicten op de wereld geweest als in dit jaar, als nu. En u hebt het voorzegd en we hopen stilletjes op vrede. Maar Heere, laat ons leven bij de schriften. U hebt gezegd dat de vrede van de aarde weggenomen is. En u hebt ons nadrukkelijk gewaarschuwd, oorlogen en geruchten van oorlogen. En naarmate het einde nadert, alleen maar meer en alleen maar erger. En natuurlijk, Heere, we vragen om vrede in Oekraïne en in Gaza en in Sudan en in Congo en op zoveel plekken. Alsjeblieft. Maar Heere, geef dat wij de tekenen van de tijden zullen lezen en ons voor zullen bereiden op de tijd waar de duivel meer en meer ruimte neemt en machtiger wordt. Wapen ons toch in die geestelijke strijd. Heere, keer nog tot uw volk Israël terug. We smeken om een zegen over alle zending, evangelisatiewerk, ook vanuit deze gemeente in Oosterhout. Heere, bekeer ons vorstenhuis. We bidden om een nieuw, verstandig kabinet, maar we hebben het niet verdiend. En u ziet wat we lezen als ze bekendmaken wat ze van plan zijn. Dan slaat de schrik om het hart, want het is allemaal hier en nu. En u bent eruit weg op een enkele christelijke partij na. Heere, ontferm u over de gezinnen. Houd mannen en vrouwen bij elkaar door hartelijke liefde. Waak over de gezinnen waar de duivel op zijn tanden probeert in te zetten om ze kapot te maken en scheidingen teweeg te brengen. Heere, hoor ons alstublieft. Help ons Alsjeblieft verheerlijk uzelf in onze harten. Of het nou voor het eerst is, of het nou voor opnieuw is. Opdat we straks met verwondering dit kerkgebouw uitgaan en thuis op de knieën neervallen en u de Heere prijzen voor wat u op deze dag aan onze zielen zou gedaan hebben, opdat het straks hier in Leerbroek geldt, men hoort de vrome tent weer galmen van hulp en heil ons aangebracht. We hebben heel veel te vragen. We hebben het niet verdiend, nergens recht op, maar tot wie zullen we anders heen gaan om onze straatarme armoede te vervullen? Bedelaars zijn we. We moeten het van u hebben, op de kansel, in de banken, thuis of waar ook. Heere, laat u niet onbetuigd. Hoor onze beden om de Heere Jezus Christus wil. Amen. We gaan zingen uit Psalm 31 en we zingen daarvan vers 1, 2 en 3. En u mag uw gave geven voor de genoemde bestemmingen. 39, 1, 2 en 3. Nou, dank u, organist, dat u niet naar mij geluisterd hebt. De laatste twee versen van 1 Johannes 2, 28 en 29. En nu, kinderkens, blijft in hem. Opdat wanneer hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben en wij van hem niet beschaamd gemaakt worden in zijn toekomst. Indien gij weet dat hij rechtvaardig is, zo weet gij dat een ieder die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. Ik kan me de vraag wel voorstellen dat mensen zeggen, wat heb je daar nou aan? Moet je nou toch eens lezen wat die mensen allemaal moeten meemaken? En dan moeten ze daar ook nog in volharden en in blijven. En dan leefden deze achterblijvers ook nog in een vijandige omgeving, een heidense. En als ze dan niet op gezette tijden wat van die wierookkorreltjes offerden op het altaar van de keizer, dan stonden ze ook nog bloot aan de zwaarste straffen. Wat heb je daar nou aan? Ja, om de Heere te vrezen, zijn wegen te wandelen, de wereld te verzaken, je oude natuur te doden. Een kruis op je te nemen, voetstappen van Christus te drukken. En als je ziek bent of ernstig ziek bent, ook nog zeggen, de wil des Heeren geschiedt. Het is goed wat God doet. Nou, daar gaat het vanavond over, wat je daaraan hebt. Vrijmoedigheid bij zijn toekomst. Of niet, geen vrijmoedigheid bij zijn toekomst. Luister, want uw leven hangt ervan af. U luistert zich levend onder de prediking, of je luistert je dood onder de prediking. Eén van tweeën. Je zet vanavond een stap in de richting van die vrijmoedigheid en die dag waarvan we belijdenis gedaan hebben. Of je zet een stap in de richting van de eeuwige rampzaligheid. Het is niet zo dat je dat uurtje dat je hier naar de prediking luistert vrijblijvend zit en dat je zegt, wij zijn naar de kerk geweest en dan is het goed. En nu, lieve kinderen, zijn brieflezers, blijft in hem. Houd dat nou nooit eens op. We hebben het al verschillende keren gelezen dat ze in Christus moeten blijven. Blijft in hem, in een bevelvorm. Tegen wie zou hij dat vanavond kunnen zeggen? Ik ken u niet. Maar dit kan vanaf deze plek niet tegen iedereen gezegd worden. Zo eerlijk moet u zijn. In iemand blijven, in de Heere Jezus blijven, wil zeggen in de Heere Jezus zijn. En dat jongetje dat kijkt mij aan en denkt, wat is dat in de Heere Jezus zijn? Ja, dat wordt natuurlijk niet bedoeld in het lichaam van de Heere Jezus, want dat is lichaam, hij is met zijn lichaam in de hemel en ook de apostelen op aarde, als we dan Johannes 15 lezen, blijft in mij en ik in u, dat begrijpen de kinderen wel, dat was niet in het lichaam van de Heere Jezus gaan. Weet je, kinderen, de Heere Jezus wordt wel eens vergeleken bij het hoofd. En dan het lichaam, dat is beeldspraak, dat is niet letterlijk. En het lichaam is dan, ja, de kerk, maar dat is ook het goede woord niet. Dat zijn alle kinderen van God met elkaar. Die vormen één geheel, kinderen. En dat is het lichaam van Christus. Paulus schrijft ergens, laat papa en mama het maar eens voorlezen, ik weet op het moment niet goed wat staat, maar dat de een is een hand en de ander is een voet, en de voet kan tegen de hand niet zeggen, ik heb je niet nodig. He, er zijn bijzondere leden, lichaamsdelen, ook het ene lichaamsdeel is mooier dan het andere. En daarom, dat bedoelt nou de apostel hier, je moet dus deel uitmaken van dat lichaam waarvan hij het hoofd is. En dan ben je in Christus, want hij is met zijn lichaam, net als mijn hoofd met mijn lichaam en dat van jou. Dat is één geheel. Dat is van het grootste belang. En dat hij dat weer een keer zegt tegen u en tegen mij, dat heeft alles te maken met de zorg van de apostel, dat deze achterblijvers toch ook niet dat pad op zullen gaan waar we vanmorgen van gehoord hebben, die verleiders. Liefde gemeente, rust nou niet eerder dan dat je er zeker van bent dat je in Christus bent. Wanneer ben ik dat dan? Hoe kan ik dat dan weten? Ik zie dat ook hier in de omgeving fruitboomgaarden zijn. In de Betuwe waren ze ook, toen we daar woonden. En dan namen die fruittelers een bepaalde boom, een bepaalde tak van een bepaalde appel- of perensoort, en die zetten ze dan op een andere stam, vaak een wilde, want die groeide dan harder en beter en die was beter bestand tegen allerlei ziekten. En dan werd die tak afgesneden en die werd dan in die andere stam ingezet en dat werd op tape omheen gedaan. Degene die er verstand van hebben weten dat precies. Maar, en dan groeide dat samen tot één. Dat kon je, in het begin kon je dat nog wel zien. Later kon je dat ook nog wel een beetje zien waar die verbinding zat. Kijk, dat is nou in Christus. Dat is nou in Christus. Wij groeien allemaal op de stam van de duivel. Ook al zijn we netjes ervan gereformeerd, geen doekjes ombinden. We komen op de wereld op de stam van de zonde en de duivel. En weet u wat er nou in uw leven moet gebeuren? Dan moet je nou uit afgesneden worden. Radicaal. En zo'n boomkweker doet dat niet voor de helft en nog een stuk laten zitten. Dat is, in één keer snijdt hij die tak los. En dan entent hij hem in Christus. Onze catechismus zegt dat zo bijzonder, hè. Door een waar geloof Christus ingelijfd. Hè? Poetin wil een stuk van Oekraïne inlijven. Rusland is het lijf en daar moet dat stuk Oekraïne ook bij komen. Erin, in dat grote land. Begrijpt u? Christus ingelijfd worden. Afgesneden. Onze Nederlandse geloofsbelijdenis die zegt dat in artikel 22 als volgt. Dan ontsteekt de Heilige Geest een oprecht geloof, terwijl Christus met al zijn verdiensten omhelst, hem eigen maakt en niets meer buiten hem zoekt. En als u nou hier vanavond zit en hij zegt, hoe moet dat nou toch ooit gebeuren? Hoe moet dat nou zo ooit gebeuren? Want dat kan ik zelf niet. Ik kan mezelf daar niet van afsnijden. Een tak kan dat ook niet. Dat moet een ander doen. Nou, als u dat nou werkelijk uit uw hart meent, dat moet een ander doen, dan heb ik wel dan heb ik wel wat tegen u te zeggen. Kijk, als dat een koude, kille opmerking is van God moeten doen, dan weet ik niet meer wat ik tegen u zeggen moet. Maar als je er nou mee zit hoe dat moet, dan heb ik wel een boodschap voor u. Dat doet de Heere nou door de prediking van het woord. Door het horen van het woord. Dat is nou het middel waardoor hij een zondaar losmaakt, uit dat oude leven lossnijdt, loskoppelt, ervan afhaalt en hem overzet in de levende wijnstok in Christus. Dus als je nou zegt, dat is nou mijn nood en daar zie ik nou naar uit, dan kan ik je maar één weg wijzen, en dat is naar dat woord. Daar doet de Heere het door. Als dat woord, dat is een zaad van wedergeboorte, hè, dan gaat dat woord in je ziel en dan komt het tot een breken met je oude leven, met de zonde, met de wereld. Dat is zo, dat klinkt misschien heel raar, wat onmogelijk is uit ervoor staat, en dan gebeurt het vanzelf. Dan gebeurt het vanzelf. Echt niet moeilijk om dan nog de zonde en alles waar je in geweest bent, net als die heidenen die al die toverboeken verbranden. En dat hoefden ze echt niet toe aangezet te worden. Dus als je nou overgezet wilt worden, hier in dat woord. Op de knieën erachter, de vinger erbij, in het stof. En net als Jacob zeggen, ik laat u niet gaan, want dat is geloof. Geloof omhelst Christus. Dat slaat de armen van het geloof om Christus, grijpt hem aan. En dat zegt met Jacob, en ik laat u niet gaan, of u moet me zegenen. Blijf dan ook in hem en val niet af. Daar hebben we vanmorgen ook wat van gehoord. Er is geen afval der heiligen. Ik ga dat niet herhalen. Maar ik lees wel in de Bijbel. Van toen af gingen vele van zijn discipelen terug. En ze wandelden niet meer met hem. Dat aangrijpende hoofdstuk Johannes 15. Die alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. Zo iemand in mij niet blijft, die is buitengeworpen. En die wordt vergaderd en in het vuur geworpen, indien gij in mij blijft. Zie je wel dat de Heere Jezus niet redeneert vanuit, er is geen afval der heiligen. Dat zal waar zijn. Bij God vandaan is het dat niet. Maar dat wil niet zeggen dat een kind van God niet moet worden opgeroepen om in hem te blijven. Want hij loopt dat gevaar. En dan kunnen we nog maar zeggen, dat kan toch niet? Nee, theologisch kan toch niet? Maar dat blijkt of het wel of niet gebeurt door het wel in hem blijven. En daar zijn middelen voor. Vanmorgen heb ik er een paar genoemd. Ik noem er weer eentje uit Romeinen 6. Vers 17. Maar Gode zij dank dat gij wel dienstknechten der zonde waart. Maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer. Tot het welk gij overgegeven zijt. Die mijn woorden bewaart. Die nou vasthoudt aan de prediking, zegt Johannes, die ik aan jullie gedaan heb. En mijn voorgangers. Weet je, dat blijven in hem, dat bestaat in het hebben van nauwe en innige omgang met hem. Als in een goed huwelijk, dat huwelijk niet wordt geleefd zoals het door de Heere bedoeld is tussen man en vrouw. Dan moet je er niet van opkijken dat er verwijdering komt. En dat het vroeg of laat op een scheiding uitloopt. Maar waar een man en een vrouw elkaar hartelijk lief hebben en het huwelijk leven zoals het bedoeld is. Daar hoef je niet zo bang te zijn voor scheiding. Iemand die verborgen omgang met de Heere Jezus Christus heeft. Die hoeft niet te vrezen dat hij af zal vallen. Nog zoiets. Nog een middel daartegen. Vanmorgen heb ik er een paar genoemd. Ik noem er nog één. Weet u, de waarachtige bekering van de mens is ook zo'n middel. Dat hartelijke leedwezen over de zonde en de vreugde in God door Christus Jezus, onze Heere. U die in Christus zijn mag, ik roep u op om te sterven aan alles buiten de Heere Jezus Christus. Dat is het middel. Als er buiten in een goed huwelijk is er maar één vrouw voor die man. Of één man voor die vrouw. En alle andere mannen of alle andere vrouwen die bestaan niet. Nou, dan moet je sterven aan alles en een ieder buiten de Heere Jezus Christus. Dan blijf je in hem. Dan is er niemand dan Christus. U zult het ongetwijfeld wel eens hebben gehoord van die godzalige vervolgde John Bradford. Engelse puritein. En ze hadden hem gevangen genomen en hij zou levend verbrand worden. En ze hadden zo'n hefboomconstructie gemaakt en daar hadden ze hem aan vastgemaakt. En dan lieten ze die zo zakken en dan zakte John Bradford in het vuur. En hij was al verkoold aan zijn voeten en ze trokken hem omhoog. En hij hoefde alleen maar ermee in te stemmen dat de koning het laatste woord had in de kerk. En wat zei die John Bradford? Nou, neem het nou allemaal maar eens mee. Niemand dan Christus. En ze lieten de hefboom los en hij plofte in het vuur. En daar is hij gestorven. Kijk, als uw wandel in de hemelen is, hoef je er niet voor bang te zijn. En als u uitziet naar de wederkomst, en als u amen gezegd hebt op artikel 37, dan hoeft u daar niet voor te vrezen. Blijft in hem. Opdat wanneer hij zal geopenbaard zijn. Wij vrijmoedigheid hebben en wij van hem niet beschaamd worden in zijn toekomst. Toekomst is een woord dat is helemaal van betekenis veranderd in het Nederlands. Maar je moet het letterlijk nemen. In zijn komst naar ons toe. Dat staat er. Dat staat er. Dat is de toekomst. Dat was een woord. Dat, bij de Grieken was dat al bekend. Voordat de Bijbel geschreven werd, kenden de Grieken dat woord. En dat woord dat drukt uit, en dat doe ik ook maar eenvoudig voor de kinderen. Aankomst. Het arriveren, dat is misschien nog het mooiste. Het arriveren. En misschien is het wel eens gebeurd, kinderen, ik weet het niet in Leerbroek, dat de koning of de koningin, dat zullen jullie niet meer meegemaakt hebben, maar dat de koning komt. En dan sta je allemaal hier opgesteld en dan ziet die foto's wel, dan sta je in de rij en dan staat iedereen naar die kant te kijken. En ja hoor, daar komt hij aan met die grote auto. En dan rijdt hij zo en steeds dichterbij en langzamer op een gegeven moment, dan stopt hij daar hè, voor het gemeentehuis. Nou, dat is wat hier bedoeld wordt. Het aankomen en het er zijn. Dat is het eerste. En als in de oudheid zo'n vorst, een keizer of zo, als die daar kwam, hè, dat wordt dan zo genoemd, dan nog iets, hè. Nog iets. Dan wekte dat in de bewoners van de plaats waar dan zo'n hooggeplaatste naartoe kwam, zo'n hoogwaardigheidsbekleder, dat wekte hoop. Dat wekte hoop. Die keizer of die zijn afgevaardigde kwam niet met lege handen. En twee, het ging bij de Grieken altijd gepaard, ook bij de Romeinen, met een zekere feestvreugde. Nou, toekomst. Hè? Dus het gaat hier over het aankomen, het verschijnen en het zijn van de Heere Jezus Christus op de jongste dag. Als de bazuin geblazen wordt, de bazuin die over heel de wereld wordt gehoord, hoef je ook niet meer te vragen, wat is dit of wat is dat voor een geluid, dan zal iedereen weten wat het is. Tijd staat onmiddellijk stil, is alles voorbij, houd op. Of je nou achter de strijdbank staat, of je slaapt, of je zit porno te kijken, het is tijd. De tijd is voorbij, het is stop, alles afgelopen. En dan verschijnt Christus op de wolken van de hemel. We hebben beleden. En dan worden doden, klein en groot, worden opgewekt. Gezinnen, mannen, vrouwen. We reden langs de begraafplaats hier. Zag ik waar die was. Die graven gaan open. Misschien hier nog niet, maar in Valburg in de kerk lagen ook graven. Al liggen er zulke platen op. Weet ik het, ze gaat allemaal open. Doden, klein en groot, staande voor God. En dan gaan de boeken open. Hè, de conscientiën werd er netjes gelezen. Maar sommigen denken dat is geweten, maar dat is niet geweten. Geweten is niet genoeg. Conscientie is een Latijns woord en dat wil zeggen medeweten. Goed onthouden hoor, medeweten. Zo anders dan geweten. Medeweten. Ik weet het. Of God weet het, ik weet het ook. We zijn er allebei van op de hoogte. Dat hebben we gezien, hè? De rechtvaardigen en de goddelozen. Goed, dat laat ik nu verder rusten. Als hij komt. Dus weten we het nog waarmee we begonnen? Wat heb je daar nou aan? Aan zo'n leven van zelfverloochening, een leven waarin je je vlees moet kruisigen, een leven waarin je afscheid moet nemen van de wereld, waarin je je wil moet kruisigen, de Heer Jezus gelijkvormig worden. Wat heb je daaraan? Dit heb je eraan. Dan heb je op die dag, als hij op de wolken van de hemel verschijnt, en u of ik wordt daar voor hem geplaatst. En hoe dat precies zal zijn, weet ik niet, hoef u ook niet te weten. Doden staan klein en groot voor God. En ga nou maar niet zitten rekenen hoeveel vierkante meter daarvoor nodig is en al die onzin. Je staat er. En ik ook. En dan zegt Johannes, dan zullen we vrijmoedigheid hebben. En wat is dat nou, vrijmoedigheid? Ja, mensen zeggen wel eens, u bent zo vrijmoedig, zeggen ze dan tegen mij. Dat is niet het goede woord. Dat is niet het goede woord. Weet je wat nou vrijmoedigheid is? Dat woord dat bestond ook al voor die tijd bij de Grieken. Griekenland had de oudste democratie. Dat is een volks, wat wij in Nederland hebben. Het volk stemt, kiest afgevaardigden. En die besturen het land door middel van een kabinet. Volksregering. Demos is volk. En dat andere woord betekent regering. Dat hadden de Grieken. En dan hadden ze, als je dan in die Griekse democratie, had je A, het recht, dat gold in die democratie, het recht om alles te kunnen en te mogen zeggen wat je wilde. In die grote volksvergaderingen, die waren er toen nog, had iedereen het recht om te zeggen wat hij wilde. En dan ging het natuurlijk over de politiek, over de regering. Het ging niet om je buurman voor, weet ik het wat, uit te maken. Dat wordt er niet meer bedoeld. Dus onthouden, hè? Het recht om alles te zeggen wat er in je hart leeft. En het tweede, was het een zekere moed om, wanneer je daarin gehinderd werd, hè, mensen werkten je tegen en dat kon vooral de tiran zelf zijn. Die hadden daar een hekel aan als er soms dingen over zijn beleid gezegd werden die hem niet aanstonden. Dan werd wel geprobeerd om zo'n spreker het zwijgen op te leggen. En dan had zo'n spreker in zo'n vergadering de moed om zelfs door te gaan met zijn verhaal. Ook al was het de vorst onwelgevallig. Nou, dat is het woord in het Grieks. En dat wil ik altijd graag zeggen, want dan hoop ik dat u het een klein beetje gaat plaatsen. Nou in de Bijbel, vrijmoedigheid. En dan kom ik zo wel bij de tekst. Wat is dat vrijmoedigheid? Ja, dat is iets wat ik niet heb. En u ook niet. Als u voor het eerst uw knieën gaat buigen in het licht van de alwetendheid van God met een hemelhoge schuld, dan gaat je mond meestal dicht. Dan heb ik niet zoveel te zeggen. Ik kan voor die tijd gebeden gedaan hebben, oh zo mooi, maar dan houdt dat op. Want dan snoeren mijn zonden mij de mond. En toch, uit het bang gemoed perst het wel naar buiten. Het moet er wel uit. Die hartelijke belijdenis, daar begint het mee. Een hartelijke schuldbelijdenis. En daar blijft het niet bij. Als de Heere wat licht geeft over de mogelijkheid van zalig worden, dan komt er ook in het hart wat vrijmoedigheid om de toevlucht tot de Heere Jezus Christus te nemen. En die vrijmoedigheid die wordt verkregen in de weg van schuldbelijdenis, toevlucht nemen tot de Heere Jezus Christus, het geloof in de belofte waar we 14 dagen geleden naar geluisterd hebben. In die weg komt dat. En die vrijmoedigheid die is er vooral en die is er ten volle als de schuld wordt weggenomen. Als ik word vrijgesproken, gerechtvaardigd in het gericht van God. En ik het verneem uit zijn mond. Ik bedoel geen hoorbare stemmen en zulke dingen, maar de inhoud ervan. Ik zal niet meer op u toornen en ik zal niet meer op u schelden. Als het in je ziel ruist, ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde en daarom heb ik je getrokken. Mijn zoon, mijn dochter, je zonden zijn je vergeven. Dan is er alles tussenuit. Vrijmoedigheid tot God wil zeggen dat er tussen God en mij niks meer zit. Dat is toch helder? Als er tussen mij en mijn vrouw wat zit, zit gelukkig weinig, maar het kan wel eens gebeuren. Ja, dan heb ik ook niet zoveel praatjes. Dan denk ik, je hebt je eigen schuld. Je bent onredelijk geweest, nou, dan moet dat weer, dan moet weer goed gemaakt worden. Nou, dan heb je niet zoveel te zeggen. Hè? Want dan word je door de schuld die je gemaakt hebt, en of je moet ergens een excuus gaan aanbieden, hè, en dan ben je wel een stukje tammer, om het zomaar eens te zeggen. Maar als de schuld er tussenuit is, tussen God en mijn ziel, hè, maar dan is de vrijmoedigheid. Abba, Vader. Goedertieren, Vader. Allerliefste Heere Jezus Christus. Dan is er, dat heeft er ook alles mee te maken, dan is er een geopende toegang tot de troon der genade. En dan weet Gods kind dat hij welkom is. Tot voor mij uit uw ganse hart. God is een toevlucht allen tijden. Dat is die vrijmoedigheid. Maar dan moet de schuld er tussenuit. En ook opnieuw weer hoor. Want ook als we in zonde vallen. Ja, dan kan je het gelijk aan merken. Als een kind van God zondigt. En dan moet zijn knieën gaan buigen. Hij weet zich weer geen raad. Hè. Want het is de vrijmoedigheid is weg. De zonde drukt hem. Nou, dat is vrijmoedigheid in de Bijbel. Een openheid naar God toe. Als een kind met zijn vader. Maar Johannes, ga nog een stapje verder. Dat is geen één apostel, geen één briefschrijver in het Nieuwe Testament. Maar Johannes plaatst de vrijmoedigheid in de jongste dag en het oordeel. Die haalt het natuurlijk, het heeft ook die betekenis bij Johannes. Maar het heeft bij Johannes vooral die betekenis bij de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Dan heb ik vrijmoedigheid. Want mijn geweten, mijn conscientie is gereinigd van de zonde. Ik heb het vrijsprekend vonnis, het vrijsprekend oordeel heb ik op zak. Ik bedoel dat met de grootste eerbied. Maar ik heb de vrijbrief gekregen. En met die vrijbrief kan ik verschijnen voor zijn rechterstoel. Dan hoef ik niet te vrezen, zegt de kanttekening, van verdoemd te worden. Een kind van God kan zo opzien tegen de dood, ook al heeft hij of zij genade. Want dan komt het erop aan. En dan zegt onze catechismus, als nou Christus voor onze zonde gestorven is, waarom moeten wij dan nog sterven? Onze dood is geen betaling voor de zonde, maar een afsterving ervan. en een doorgang tot het eeuwige leven. We hebben het in het doopformulier gehoord. Om ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus zonder verschrikking te verschijnen. Hoe kan dat toch? Hoe is het mogelijk dat een kind van God vrijmoedigheid heeft op zijn sterfbed en dat hij bedaard zijn hoofd neerlegt? We hadden het vers er nog bij kunnen zingen. In uw handen beveel ik mijn geest. Hoe kan dat dan? Hoe kunnen nou deze mensen vrijmoedigheid hebben? Ik zou het me zo kunnen voorstellen dat de Heere Jezus zegt in het verband van 1 Johannes. Ik heb het gezien. Ik heb jullie gezien, geliefde vrienden. Ik heb jullie gewaarschuwd voor de verleiders. Ik heb jullie gewaarschuwd om je niet te laten overhalen tot die dwaalleringen. En wat heb ik gezien? Dat je gehoorzaam bent geweest. Dat je volhard hebt. Dat je in me gebleven bent. Dat heb ik gezien. Ik heb je in de brief geschreven, heb deze wereld niet lief. Dat heb ik gezien. Ik heb gezien dat je naar mijn stem hebt geluisterd en de wereld en je oude natuur verzaakt hebt en vaarwel gezegd hebt. Hij zou ook kunnen zeggen wat de Heere Jezus tegen zijn discipelen zei. Jullie zijn degenen die steeds bij mij gebleven zijn in mijn verzoeking. Toen de grote massa zei, we wandelen niet meer met hem. Toen zei, jullie bij mij gebleven. Hij zegt het tegen hen in het hoge, tegen zijn vader. Vader zegt hij, ze hebben mijn woord bewaard. Kijk, dat zouden ze allemaal kunnen horen op die jongste dag van die rechterstoel. Je hebt mijn woord bewaard. Ik heb je gezien hoe je in de binnenkamer omgang met mij bleef beoefenen. En ik heb gezien hoe je geworsteld hebt met mijn belofte. Ik heb je gezien, mijn kind, hoe dat je uitgekeken hebt naar de jongste dag en naar de wederkomst. En ik heb het gehoord uit je mond, wat Paulus ergens zegt. Ik heb een begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn. En daarom verordineer ik jullie het koninkrijk, bestem ik het voor jullie, zoals mijn vader het voor mij bestemd heeft. Ik weet dat je deze hoop, want eigenlijk loopt die brief door natuurlijk naar hoofdstuk 3, vers 3. Ik heb gezien dat je deze hoop op mij had en jezelf gereinigd hebt. Kortom. Dan zal voor de hele wereld de Heere Jezus Christus laten zien dat ze volhard hebben in het navolgen van hem. Daar zit dat meisje vanavond. Daar zit die jongen die zegt, wat heb je daar nou aan? Is dat nou mijn leven om jaloers op te worden? Nou, zeg het dan nu maar. Zeg het maar. Kies maar. Ik zet je voor het blok. Nou, dan niet dit leven. Maar dan sta je straks met een mond vol tanden. Denk er goed om. Denk aan dat voorbeeld van die man met dat zwarte pak aan. Misschien wel een ambtsdrager. En hij was tot in de bruiloftzaal gekomen. En de Heer Jezus laat zijn oog erover gaan. En hij mist het bruiloftskleed. Ja, wat miste hij? Heel eenvoudig dit. De praktijk van de godzaligheid. Waar we in de vorige verzen zoveel van hebben gehoord. Vriend. Vriend, hoe ben jij je binnengekomen geen bruiloftskleed aanhebbend? Nou, Heere Jezus, dat zal ik u is niks ervan. Er staat niet dat hij dat eens even zal gaan vertellen waarom hij daar gekomen is en hoe. Weet je wat er dan staat? Zijn grote mond ging dicht. Hij verstomde. Voor een woord eruit brengen. Weet je wat we net beleden hebben? Dat zelfs de zondaren, de goddelozen, op die dag zullen moeten instemmen met het vonnis dat de Heer Jezus Christus velt. Als hij dan tegen u zegt, hè, hier in de dorpskerk van Leerbroek, heb ik u een en andermaal proberen te bewegen tot het geloof. Ik heb zelfs tegen je gezegd, mag ik je alstublieft heiligen? Waarom heb je dat dan niet laten doen? Waarom heb je de belofte van het evangelie niet geloofd? Waarom heb je geweigerd je hand aan het voorhoofd te leggen? Reken er niet op dat je nog één letter zeggen kunt. Hier kun je een hoop zeggen. Die dominee is dit en die ouderling is dat. En de tijd en de warmte en vul maar in. Hoef je straks niet mee aan te komen. Als er wat gezegd wordt, dan zou er dit gezegd kunnen worden. Amen. Amen. Op je eigen verdoemvonnis. Je zult het moeten doen. Je zult ermee instemmen. Je geweten zal getuigen. Het oordeel is rechtvaardig. Dat is de keerzijde. En dan moet u maar zeggen hoe u daar staan wilt. Nou, dat laat ik u niet zeggen. Want ik wil niet dat je voor dat andere kiest. Waar je voor gekozen hebt. Ik wil dat je vrijmoedigheid hebt in die dag. En dat je zonder verschrikken voor de rechterstoel van Christus verschijnt. Dat wil niet zeggen met de borst vooruit. Heel niet. Moet je maar lezen in Matthäus, ik meen van 24. Dan zegt hij, jullie hebben me te eten gegeven, te drinken gegeven. Jullie hebben me gekleed. En dan zeggen ze, ja heren, dat wist. Nee, nee, dat wisten we wel. Dat wisten we niet. Dat wisten we niet. Rijp, zo staan ze er. Verwonderd. Dan zal hij voor heel de wereld laten zien. Hè, hoe ze voor hem geleefd hebben. Terwijl ze hier op aarde moeten zeggen. Ik heb er niks van terecht gebracht. Nou. U zet vanavond een stap. En u gaat naar huis met de vrijmoedigheid bij God vandaan of de begeerte en het voornemen in het hart. Deze vakantie gebruik ik ervoor om die vrijmoedigheid wat vanavond over ging te krijgen. Want ik moet er niet aan denken dat ik morgen de adem uitblaas en oog in oog met hem sta. Want dan heb ik geen vrijmoedigheid. En dan zal ik niet beschaamd worden. Dat staat er ook nog eens een keer bij. Dat hoeft natuurlijk niet. Want waar vrijmoedigheid is tegenover elkaar. Ik tegenover de kerkenraad of tegenover u. Dan is er geen schaamte. Vrijmoedigheid heft de schaamte op. Schaamte is precies het tegendeel. Weet je wat schaamte is? Ja, dat weet u best wel. U hebt iets gedaan wat niet goed is. U dacht, dat houden we onder de pet. Dat hoort niemand ervan. Niemand hoort ervan. Niemand spreekt ervan. Ik reed te hard. Ik weet dat er een keer jaren geleden stond er een foto in de krant. Ik weet niet waar, van een predikant. Die was door de politie aangehouden omdat hij veel te hard had gereden. Nou, dan heb ik dat ook gedaan. En dan denk ik, nou, niemand heeft gezien. Keuring betaal ik wel. Die komt bij mij thuis. En 3 dagen later staat er zo'n foto in het RD. Dominee van Leeuwen door de politie aangehouden op de A15 en reed 150 in plaats van 100. Ja, dan schaam je je. Hè? Ik zou hier niet meer durven komen. Ik zou die kerkraad niet meer onder ogen durven komen. Wegschamen. Wegschamen. Nou, de schaamte. Weet je wie zich schaamde? Die man daar. Die verstomde. Dat is wel een goed voorbeeld van schamen. Hij schaamde zich, het staat er niet bij. Maar ik denk het wel. Daar werd hij ontmaskerd. Daar werd hij onthuld. Hebben u het goed meebeleden? Dan zullen alle geveinsdheden zullen dan openbaar worden. En alle verborgenheden. Dat moet toch wat zijn. Hier een zwart pak en een keurig hoofddeksel op en aan de verbondsdis. En iedereen dacht het van me. En Christus dacht het niet. En daar sta ik. En dan ga mijn jasje uit, mijn zwarte jasje. En dan ga mijn overhemd uit. En dan sta ik daar naakt. Geestelijk naakt. Begrijpt u? Dan ben ik beschaamd. Dan heb ik op 1000 vragen van de Heere Jezus Christus geen antwoord. Lieve mensen, is het dan niet van het grootste belang? En is het dan niet de hoogste tijd, hè? Dat u die vrijmoedigheid krijgt als u hem nog niet hebt. En als u hem hebt, dat u hem houdt. Door er zorg voor te dragen dat er tussen de Heere Jezus en u, kind van God, niet wat is. Ook niet op die dag. Je zult behouden worden, maar dan zal het wel zijn als door vuur, zegt Paulus. Dan zal het niet meevallen. Als je met een zonde aan de hand, dan ben je dan een kind van God op je sterfbed komt. Wat zal het dan donker zijn en duister zijn. En daarom roep ik u op. Laat de Heere Jezus u aantreffen. Het zij op uw sterfbed, het zij voor zijn rechterstoel. Als een reine maagd. Zonder vlek en zonder rimpel. Als een bruid. Die bruiden die doen dat allemaal, denk ik. Onze kinderen deden het ook al. De dagen aftellen. Nog 30, nog 20, nog 10. Heel gewoon. Niks mee mis. Maar zo moet. Dat is vrijmoedigheid. Dat is een kind van God. Dat ziet uit naar die wederkomst. En dan moet u toch ook nu bij tot uzelf inkeren, kinderen van God. Hoe staat het met de wederkomst van de Heer Jezus Christus? Want een ware bruid verlangt er toch niet naar dat de trouwdag nog eens een paar jaar opgeschoven wordt. Dan zou je toch zeggen tegen je dochter, kind, wat is er aan de hand? Houd je wel echt van hem? Dat je, ja, hij was aan de deur en je was niet eens thuis. Dat je dochter zegt, morgens, mama, ik ga werken, het is de trouwdag. Dat is niet goed natuurlijk, maar geestelijk dan. Hoe is dat nou met u? De Bijbel eindigt met, kom Heere Jezus. Dat is de laatste bede in de Bijbel van de kinderen van God op aarde. Kom Heere Jezus, kom. Zo voor hem verschijnen. Door die vrijmoedige toegang open te houden. Dominee den Oude zal het voorbeeld ook wel eens verteld hebben. Alle predikanten kennen het. Maar van die man die altijd zijn gebed deed in een schuurtje. En een paadje daarheen liep. Elke dag. En dan loop je, als je over een bepaald paadje loopt, dat weten de kinderen ook wel. Dan groeit daar geen gras. Dat krijgt de kans niet. En op een gegeven moment begon op dat paadje het gras te groeien. En toen zag hij wat hij verzuimd had. Kijk, die toegang, die vrijmoedigheid, moet je kind van God niet verspelen. Weet je nog? Die vrijmoedigheid wil zeggen, alles eruit. Nou, doet dat dan ook. Houd dan niks achter. Het doorzoekt de diepste schuilhoeken van je hart. Zie of er bij mij een schadelijke weg is, Heere. En leid mij op de eeuwige weg. En even eerlijk als dat je je zonde beleidt, je behoefte, je verlangen naar de Heere Jezus Christus en zijn gerechtigheid uitspreken. En als dan de Satan je op je vuile kleren wijst en zegt, kijk eens hier gezondigd en daar dat gedaan, dat je dan toch kunt zeggen, u weet alle dingen, u weet dat ik u lief heb. U die vrijmoedigheid niet hebt, heb gezegd, je zegt op de jongste dag misschien één woord. Amen op het vonnis. Misschien niet met de mond, maar in het hart zul je doen. Dat hebben we beleden. Mag ik jou dan eens oproepen om dat amen nu te zeggen? Nou, vanaf deze plaats, zondag aan zondag, wordt gezegd, wie de Zoon niet heeft, wie in Christus niet is, op hem of haar rust de toorn van God. Als u niet in Christus bent, dan bungelt u aan een heel dun draadje boven de eeuwige rampzaligheid. Zo ernstig is het dan met u. De toorn van God rust op u. Zeg daar dan eens amen op. Op dat oordeel dat dan over u wordt uitgesproken uit de schriften. Moet je nou amen zeggen. Moet niet wachten tot dan. Dat is te laat. Daar kun je het ook niet meer over doen. Maar nou wel. Nou kun je zeggen, uw doel is rein. En nou kun je zeggen, nou heb ik uit uw woord gehoord dat uw toren op me ligt. U hebt gelijk. U staat in uw recht. En u hebt alle reden om die toren te laten ontbranden. Ik kan er niks meer tegen hebben. Ik heb het verdiend. Niet waard om uw zoon genaamd te worden. Nou amen zeggen. Dat is nou de weg om vrijmoedigheid te verkrijgen. Die weg wijs ik u aan. Alles eruit. Beken, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. En dat, ik weet dat dat niet makkelijk is. Bekennen, schuld belijden, vergeving vragen onder elkaar is al haast onmogelijk. En dan voeg je er ook het smeekgebed aan toe. Heere Jezus Christus, alstublieft snijd mij dan alstublieft af. Uit die oude stam, radicaal, tot de laatste vezel toe. En zet mij dan over in u. Nog een paar woorden over het laatste vers. Indien gij weet dat hij rechtvaardig is, zo weet gij dat een ieder die de rechtvaardigheid doet uit hem geboren is. Ik denk dat dit een hij hier een overstap maakt naar hoofdstuk 3. Nou, dat is geen hoofdstuk in de Bijbel, dat is één brief, maar daar de volgende versen. Daar gaat hij namelijk zeggen dat ze kinderen God zijn. En dat het nog niet bekend is wat ze zijn zullen, hoe dat zal zijn. Als dat vrijsprekend getuigenis in de hemel herhaald wordt. Hier hebben ze het gekregen uit genade. En dan weet u het, hè? Wat hier op aarde wordt ontbonden, is in de hemel ook. Als je vanaf deze plaats wordt vrijgesproken op grond van de schriften, met de sleutel van het hemelrijk door uw predikant, dan geldt dat boven ook. Als God het getuigenis in uw ziel indraagt, Gods geest met uw geest getuigt dat u een kind Gods bent, uit de mond van uw predikant of een ander, dan zult u op de jongste dag hetzelfde horen. En als u hier wordt gebonden en hier het oordeel over u wordt uitgesproken omdat u Christus verwerpt, dan boven ook hetzelfde oordeel. Dat is hetzelfde, ligt in mekaars verlengd. Of er moet tussentijds, u moet zich tussentijds bekeren. Hij is rechtvaardig. Ja, dat wisten ze. In hoofdstuk 2 vers 1 staat het. Wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus. De rechtvaardige. Hij is rechtvaardig. Dat betekent dat het vonnis wat hij hier op aarde door de prediking van het evangelie, want die sleutelen van het hemelrijk is de verkondiging van het evangelie en de christelijke ban. Maar we beperken ons tot het eerste. Wat gebinden zult op de aarde boven gebonden, onbinden, bovengebonden, heeft hij zelf gezegd. Hij is rechtvaardig. Hij is rechtvaardig. Wat hij hier door zijn geest u bekend maakt, kind van God, en influistert, in je hart afdrukt, zegt Calvijn. Datzelfde zul je straks horen. Je hoeft niet bang te zijn. Dat hij nu vrij spreekt en straks zegt, ja sorry, ik heb het anders bedoeld. Ik heb me vergist. Hoef je niet voor te vrezen. Hoef je niet voor te vrezen. Hij is rechtvaardig. Hij verklaart voor eeuwig vrij en voor eeuwig onschuldig. Die vrijmoedigheid tot hem hebben. Dat doet hij nu. En dat doet hij straks. En dat weten jullie dat hij rechtvaardig is. En dan maakt hij de stap naar de volgende verse. Dat nou een ieder die de rechtvaardigheid doet, een kind van God is. En als we dan kinderen zijn, en daar gaan we mee eindigen, dan zijn we ook erfgenamen. Ik zou graag die andere verse erbij willen nemen, maar dat laat de tijd niet toe. Ik heb het ook niet voorbereid. We zijn nu kinderen. En het is nog niet geopenbaard, kinderen van God, wat we zijn zullen. Hoe dat precies zal zijn, hoe groot die heerlijkheid is, die we aan zullen doen, dat is nog verborgen. Heeft geen oog gezien, geen oor gehoord. Maar dit weten we wel. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, dat is weer in die toekomst, wij hem gelijk zullen wezen, want wij zullen hem zien gelijk hij is, omdat hij rechtvaardig is. Kinderen van God, dan verkrijg je je wens. Dan verkrijg je je wens. Je hebt het hier op aarde, heb je het zo vaak uitgesproken, hè, dat je hem zou willen zien. Je hebt het hier op aarde uitgezucht. Lieve Heere Jezus Christus, trek mij toch uit deze boze wereld weg. Trek mij toch naar u toe. Haal mij toch thuis. Heere Jezus, ik begeer om ontbonden te worden en met u te zijn. Dan zul je je wens verkrijgen. En dan zullen wij hem zien. Gelijk hij is. Augustinus noemt het hemelleven. Het eeuwig schouwen van God. Schouwen. De boeren weten het wel. De slootschouw in de herfst. Dan komen ze grondig inspecteren of de sloot wel schoon is voor de winter. Schouwen, vlootschouw. Dat is een geweldige gezicht met al die opgemaakte schepen. En daar wordt alle aandacht aan geschonken. Dat is het eeuwige leven. Eeuwig niemand anders zien dan Christus alleen. Is dat nou niet de zaak om jaloers op te worden? En om dan je blik toch eens af te wenden van alles hier beneden, want je kijkt je de dood aan. Maar ene blik op hem nu. En je kijkt je voor eeuwig levend. Zie hem aan, staat er in de Engelse Bijbel. Zie mij aan. En word behouden. Amen. 140 gaan we zingen, 12 en 13. Laten we danken en bidden. Wel, lieve Heere, dat u toch die vrijmoedigheid verleend hebt. En uw kinderen door alles uit de weg te ruimen wat ertussen lag. Een vrijmoedige toegang tot de troon der genade. Om barmhartigheid te verkrijgen en geholpen te worden ter bekwamer tijd. Maar vooral straks. Als we oog in oog zullen staan met u. Zonder vrees. Onbeschroomd. U hebt het gezegd. Hef uw hoofden op. Want uw verlossing is nabij. Heere, wat zijn ze der ellende gaan toe. Waar er geen vrijmoedigheid is van een beschuldigd geweten en onvergeven zonde. En het gemis van het vrijsprekend woord. En dan ben u zo goed geweest vanmorgen en vanavond. Dat u nou die nood oplossen wilt. U hebt uzelf bereid verklaard. Aangeboden. U hebt zelf smekend gestaan voor de gemeente. Om zich door u te laten heiligen. Laat er toch niemand zo dwaas zijn. En uw aanbod afslaan. En straks het zullen moeten horen, bindt hem handen en voeten. En werpt hem uit in de buitenste duisternis. Breng nog tot bezinning, tot omkeer, tot inkeer. Bind de ernst ervan op het hart. Ook al is het dan vakantie, bederf de vakantie maar eens, heren. In het leven van jongeren en ouderen. Opdat ze met deze vraag naar huis gaan. Mijn ziel, doorziet gij uw lot. Hoe zult gij toch vrijmoedig verschijnen voor God. Heere, heb hartelijk dank. Ook voor de hulp aan mij bewezen. Wees met ons in het verdere van de dag en in de nieuwe week. Heere, laat deze dingen ons bezetten. En verhoor, vergeef. Het gebrek in de prediking, de zonden in het luisteren, om Christus wil. Amen. Leer mij, o God, van zaligheden mijn leven in uw dienst besteden. Dat is 143 vers 10, de slotpsalm. Verhef uw harten tot God, ontvang zijn zegen en ga daarna heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, die zij en blijven met u en jullie allen. Amen.
Ja, precies. Ja, denk ik. Ja, precies.